Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Experiment, de podcast, waar ik de praktische kant van human design onder de loep neem. Leuk al die kennis, maar hoe komt dat nou terug in het echte leven? Nou, in de aflevering van vandaag ga ik in gesprek met Linda, een 3-5 generator. Omdat we beide een 3 in ons profiel hebben, gaan we het daarom ook hebben over die derde lijn. En we delen daarin onze ervaringen en hoe we het eigenlijk in ons leven terugzien. Als we het hebben over de derde lijn, dan heb ik het eigenlijk voornamelijk over een derde lijn in je profiel. In principe hebben alle gates hebben ook een lijn erachter staan. Dus als je een gate nummer hebt, bijvoorbeeld 43.2, dan is dat een tweede lijn. Maar vooral over de derde lijn in een profiel, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Dus misschien heb je een 1-3 profiel zoals ik, of heb je een 3-5 of een 6-3. Allemaal variaties zijn er waar die derde lijn in terugkomt. Ik heb kort geleden over profiel ook nog een blog geschreven. Dus mocht je die nog niet gelezen hebben, dan kun je die nog even lezen. Ik zal de link daarvan even delen in de show notes. Het is een beetje rommelig zoals je hoort. Want terwijl ik deze intro opneem, zit ik op een vluchthaven onderweg naar een Human Design Immersion. Daar zal ik ook zeker nog wel een keer iets over gaan delen. Maar weet ook dat het gesprek verder eerder is opgenomen. Dus de geluidskwaliteit zal daarvan een stuk beter zijn. Trust me. Maar ik vond dat het tijd was om deze aflevering live te gaan zetten. Dus dan maar zo. Nou, let's jump into it. De derde lijn, here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Experiment. En vandaag gaan we het hebben over de derde lijn. En ik ga dat niet in mijn eentje doen, want ik ben een 1-3. Dus ik heb zeker mijn eigen ervaring. Maar ik ga het daarover hebben met Linda. Linda, welkom.
Nou, dankjewel. Leuk dat je me hiervoor hebt gevraagd. Dus,
ja.
Ja, als derde lijn vind ik dat soort experimenten natuurlijk superleuk.
Ik wou net zeggen, wat dat betreft is de naam van de podcast is wel perfect bij de derde lijn. Yep. Het experiment. Als er iets is wat derde lijnen doen, is het experimenteren. Maar voor we daarin duiken, kun je iets over jezelf vertellen?
Ja, ik ben Linda Hofman. Ik ben moeder van 2 tienermeiden. Vrouw van een Amerikaans man. En ik heb een eigen bedrijf. En ik ben instructeur en zadelpasser. En daarmee geef ik met name les aan Amazones met een eigen paard die angst hebben ontwikkeld voor hun eigen paard, of voor het paardrijden, of voor het opstappen. Of Amazones met een paard dat heel angstig is, of heel reactief is, zeg maar. En ik heb net onlangs een training ontwikkeld voor de opleiding voor jonge paarden. Zodat je zelf kan leren hoe je zelf je jonge paard in kunt rijden. Dus dat je het niet hoeft uit te besteden aan anderen.
Heel even, want ik ben helemaal niet bekend in de paardenwereld. Wat is een Amazone?
Een vrouwelijke ruiter.
Oh, dat heet zo. Oké, okay. Oh, dat is Oké. Okay. Ja. Dat klinkt wel een stuk stoerder dan vrouwelijke ruiter.
Ja, toch? Ja. Ik geef ook eigenlijk met name vrouwenles. Dus. En er zit ook meer angst bij de dames dan bij de heren. De paar heren die dan nog paardrijden, ja.
Nice. Ja. Oké, en qua human design, hoe lang geleden ben je mee in aanraking gekomen? Hoe ziet jouw eigen design er een beetje uit?
Ik moet natuurlijk vertellen wat voor een design ik heb. Ik ben een 3-5... emotionele generator, right angle cross of consciousness, voor de kenners. Ik luisterde, denk ik, een jaar geleden, of iets meer dan een jaar geleden, naar de podcast van Lou Niestad. En die was toen net bezig met het uitgeven van A Pocket Full of Joy. En toen kwam ze erachter dat human design bestond. En yeah. Dat was zo'n, what the fuck? Is dat? Maar het klopt wel interessant en ik vind Lou geweldig, want het is trouwens ook een 3-5. Dus misschien dat dat een raakvlak heeft. Ja, dus ik heb Pockets for My Joy gevolgd en ook alle live meetingen gedaan en zo. En zo ben ik eigenlijk in het human design ingerold en ik vond het super interessant. En jij, Hiske, was daar natuurlijk ook, want jij hebt Lou op pad geholpen daarmee. En ja, ik ben er gewoon ingetoken. En eigenlijk, heel gek, want ik heb me gedragen als een eerste lijn door er helemaal diep in te duiken. Veel mensen die voor het eerst van human design horen, die vinden dat heel overweldigend. Maar ik vind het helemaal niet overweldigend. Maar dat is misschien iets waar we het vandaag eigenlijk niet over gaan hebben, maar dat is mijn defined head en defined ashna. En ik heb ook nog heel erg, mijn arrows zijn ook allemaal bijna allemaal left. Facing, dus allemaal naar links wijzend. Dus mijn brein wil altijd informatie, moet bezig blijven, want anders gaat hij zichzelf bezighouden en dan is het heel druk in mijn hoofd. Dus ik kan maar beter studeren. Ja, maar goed, ik ben dus helemaal in het human design gedoken. En ja, toen kwam ik natuurlijk tegen dat ik een 3-5 was. Dat is natuurlijk de volgende vraag. Neem ik aan om het even in te vullen. En als je gaat lezen over die derde lijn, dan wordt daar heel erg gedaan. Dat is de marter en de martelaar. En het is allemaal heel naar. En dan trial and error. En je stoot constant je eigen kop over tegenaan. Een soort bord voor je kop. Je gaat maar door. En heel stom. Maar ik zat het eigenlijk te lezen. Ik zat na te denken over hoe het in mijn leven is gegaan. En zeker in combinatie met die vijfde lijn had ik meer zo'n visie van die nutty professor die daar in zijn chemie lab, in die chemiekasten, mixjes en mengseltjes zit te maken. Dat brouwt alles en dan ploft de hele boel, staat je haar alle kanten op. En dan kom je daar, nou, zo moest het dus niet. Oké, maar hoe moet het dan wel? Nou, nog een keer. Dus ik zie mezelf altijd een beetje als een gekke professor in zijn lab. Dus op de deur van mijn kantoor staat ook Linda's lab. Dus ik denk dat dat...
Nice. En hoe lang staat dat er al op?
Nou, dat is eigenlijk... 6 jaar geleden heb ik een bedrijf gehad. Dat heette Linda's Lab. En daarin deed ik verschillende dingen. Ik ben helemaal geen manifesting generator. Maar ik heb wel als een echte derde lijn van allerlei dingen in mijn leven uitgeprobeerd. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Want ook bedrijven mislukken wel eens bij een derde lijn. Dus dat is, dat is toen gestopt. Maar dat is wel mijn oorspronkelijke bedrijfsnaam. Is Linda's Lab. Ja, dus... Nice. Het voelt nog steeds een beetje als dat van mij is, ja.
Ik hou er altijd van als dat, zeg maar, dat soort linkjes achteraf klikken door Human Design.
Ja.
Terwijl het, zeg maar, niet met het oog op Human Design is ingezet. Ik heb zo op die manier, ik ben designer geweest. En ik heb op die manier een portfolio waarin staat dat ik eigenlijk al vanaf jongs af aan altijd geïntrigeerd was door Dexter's Laboratory. Ja, precies dat, weet je. Allemaal shit ontwerpen en bedenken. Nou goed, dat is ook een reden dat ik toen een productontwerper ben geworden. Maar ik vind het altijd leuk om dat soort lijntjes zo terug te zien.
Ja.
Maar jij hebt dus niet het idee van, joh, die derde lijn is een martelaar.
Nee, ik vond het zo geweldig. Ik vond het echt zo geweldig. Want ik dacht, oh yes, nou eindelijk klopt het. En ik mag zijn wie ik ben. En ik wilde namelijk altijd uitvinder worden.
Ik ook.
En nou, dan moest ik... Ik zat, wat 4 gym zat, ik moest ik een test doen. Van een opleidingstest, dat was je vervolgopleiding. En ik wilde uitvinder worden. Dus ik had biologie, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde. Maar ik vulde het in van alsof ik uitvinder wilde worden. Maar ik wilde ook altijd iets met mijn handen doen. En niet alleen maar het academische leren en lezen en die droge stof tot me nemen. Maar ook fysiek dingen proberen en bezig zijn. Ik kwam natuurlijk uit het beroep uitvinder. Hier bestaat geen opleiding voor. Oké, en nu dan? Dus ik wist het eigenlijk niet. Dus toen dacht ik, nou, dan word ik maar dierenarts. En dat werd ik ook niet. Want toen haalde ik mijn gym niet. En toen moest ik naar het VWO. En toen dan was mijn motivatie al een beetje weg. Toen haalde ik het VWO niet. En toen moest ik naar de HAVO. En toen dacht ik helemaal van, nou,
diep
maar op met z'n allen. Dat vind ik helemaal niet meer interessant. Dus die heb ik ook niet gehaald. Dus uiteindelijk ben ik zonder schooldiploma van de middelbare school afgegaan. En met 19, toen kwam er een vriendin van mij, die met een foldertje van de Kunstacademie in Utrecht, de HKU. En ik zat dat eens door te lezen en ik had altijd tekenen als extra vak. En toen zag ik, als je autonome beeldende kunsten gaat doen, dan mag je op uitwisseling naar IJsland. Ik dacht, hey, dat is leuk, laat ik me daarvoor aanmelden. Dus dat heb ik vervolgens gedaan, die heb ik aangenomen. En ik ben op uitwisseling geweest naar IJsland. En het jaar daarna nog een keer naar Stockholm. Dus mijn leven is echt ook toek, 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 alle kanten op gegaan. Dus als ik dacht, toen ik dus voor het eerst over Human Design hoorde, dacht, nou, ik moet wel een manifesting generator zijn, want ik heb zoveel verschillende interesses. En toen was ik gewoon maar een generator. Dat vond ik eigenlijk nog het ergste, dat ik maar dacht, nou ja, het is zo gewoon, wat is een generator? Nou, dat is echt zo gewoon, iedereen is een generator.
Stom is dat, hè?
Ja, je wil allemaal een beetje die special snowflake zijn, maar het was dus niet.
Ja, we zijn eigenlijk allemaal special snowflakes, want als je kijkt hoeveel variatie daar nog weer in zit, is natuurlijk ook... gigantisch. Maar ik herken ook wel wat jij hebt. Dat je zoveel verschillende dingen doet. Ik heb een eerste lijn. Dus ik ben heel erg wel van het eerst uitzoeken.
Ja.
Alleen, wat mijn hoofd allemaal uitzoekt, betekent niet dat ik het daarna ook leuk vind als ik het recht ga doen. Dus ik heb een paar vriendinnen met wie ik dan af en toe afsprak. Maar niet op een hele regelmatige basis. Dus dan was het weer, ging er weer 6 of 8 maanden overheen. En dan was ik ondertussen weer wat anders gaan doen. En zei ze, ja, dan gaan we nu met je tekst schrijven, business. Oh ja. Ja, dat doe ik dus niet meer.
Was ik alweer vergeten dat ik dat deed.
Oh ja, jij deed toch iets met UX? Nou, dat doe ik dus eigenlijk ook niet meer. Maar je was toch bij dat bedrijf gaan werken? Hoe gaat het met jou?
Ja, heel herkenbaar. Ja, ik heb zoveel verschillende dingen gedaan ook in mijn leven. Ja.
Ik moet zeggen, ik had daar wel altijd heel erg moeite mee. Dat ik zeg maar vooral erachter kwam wat allemaal niet werkt. En op een gegeven moment word je daar een beetje moedeloos van. Tenminste werd ik een beetje moedeloos van. Ik weet nog dat Michael Pilarczyk ooit zei, dat heeft hij vast weer van een ander grote denker, dat het eigenlijk heel makkelijk is als je niet weet wat je wil. En als je wel weet wat je niet wil. Want dan kun je zo gaan afstrepen, dan kom je vanzelf bij iets wat je wel wil. En toen dacht ik echt, wat is dat een omslachtig proces?
Ja, maar dat is ook echt zo demotiverend. Ik heb er ook echt wel heel veel moeite mee gehad hoor. En ik ben nu denk ik wel op de plek waar ik nu goed zit. Hè. Ik ben nu weer eigen baas en ik heb hiervoor ook weer in de loondienst gewerkt. Maar dat je ook gewoon een beetje kan experimenteren en een beetje je eigen ding kan doen. En ja. Maar ik ben ook met een burn-out eruit uit het bedrijfsleven gerold. Ik was shift manager in een automotive fabriek en ik gaf leiding aan 180 man. Ja. Met name mannen, heel veel Turkse mannen. Dus dat was ook helemaal niet zo makkelijk. Daar heb ik ook echt gezien, nou, dit is gewoon niet mijn wereld. Ploegendienst, dus je hebt je hele ritme op z'n kop. En als je naar mijn chart kijkt, ik heb mijn zonne... teken is de 5. 5 staat voor
eigen.
Voor ritme en regelmaat en structuur. En ja, het hele het ritme van de planeet, zeg maar. En van het sterrenstelsel, daar zit ik helemaal op afgestemd. Dus als je dan een beetje nachtdiensten moet draaien, dan ga ik helemaal onderuit. Ik kon ook niet slapen overdag. Zodra het licht is, dan ben ik wakker. Dus toen ik eenmaal dat human design een beetje daarin ging verdiepen, zag ik zoveel dingen waarvan ik dacht... Ja, no wonder. Mm-hmm. Ja, en in die derde lijn, al die experimenten steeds maar weer zien waar je niet past. Waar je komt wel dingen tegen die je wel goed kan. Ik bedoel, ik heb wel mijn leidersvaardigheden in die banen allemaal. En mensenkennis en zo allemaal wel opgedaan. En het zoeken naar oplossingen in een productiebedrijf zit je natuurlijk altijd met oplossingen te zoeken. Dus daar ben ik... We hebben me wel in kunnen ontwikkelen, maar het was altijd steeds net niet. En ja, het is gewoon ook wel, ja, wat kan ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Waar pas ik nou eigenlijk? Open G-Center.
En als je zo zegt van, joh, dat experimenteren, hoe hou jij het voor jezelf luchtig genoeg dat het niet zo zwaar wordt? Want ja, je komt wel vooral veel dingen tegen die niet werken.
Ja, maar nu ik weet dat ik derde lijn ben, is het zoveel makkelijker om het oké te vinden. Om af en toe te denken, ja, oké, dat werkte niet. Oké, ik heb een nieuw programma gelanceerd en niemand vindt het interessant. En ik dacht dat het super interessant was en iedereen wilde daarvoor inschrijven. En dan komt niemand opdagen. Ik geef wel eens een masterclass en dan heb ik het helemaal gepromoot. En dan zit je op de dag van de masterclass en dan komt er niemand. Mm-hmm. Ja, dan denk ik, derde lijn, wat kan je hiervan leren, Linde? Misschien was het toch niet zo interessant, of heb je het gestart vanuit jouw eigen initiatief en niet vanuit je strategie of autoriteit. En weet je wel, dus ik ga het meer nu zien als een leerproces en ik ben wat minder hard naar mezelf toe. Mm-hmm. En eerder was ik natuurlijk, ik ben ook heel lang kostwinner geweest, dus dan... Ja, dan ben je altijd, heb je ook nog een keer die druk op jezelf. Want er moet wel geld binnenkomen. Je moet wel presteren. En ik kom nog uit een lijn van allemaal carrièrevrouwen. Echt generaties terug. En ik weet echt niet wat ik wil. En ik heb kunstacademie gedaan. En nu zweef ik een beetje rond. En,
maar je bent wel in beweging gebleven, denk ik. Of heb je ook lang stilgestaan omdat je dacht, ja, ik ben een beetje klaar met tegen alles aanlopen. En alles wat ik probeer werkt niet.
Ik heb wel lange periodes in mijn tienerjaren zijn echt een paar jaar geweest. Maar ook in mijn twintigerjaren een paar jaar. En ik denk zelfs begin 30 ook nog wel. Als ik er een beetje op terugkrijg dat ik echt wel depressief was.
Hmm. Ja.
Ja, Dat je echt wel dacht van ja, en nu dan? En wie ben ik dan? En wat kan ik nou eigenlijk? Ik kan helemaal niks. Ja, ik kan van alles een beetje, maar wat is dat nou?
Ja.
Weet je, dus zoveel makkelijker als je specialist bent. En als je gewoon, ja, dat je weet wat je wil worden. Hè? Ik wil dokter worden en dan ga je daarvoor leren.
Ja.
Heel makkelijk.
Nou, dat vind ik wel heel grappig. Want inderdaad, ik weet namelijk nog toen ik begon met studeren. Toen zei ik ook, want iedereen zei, oh, maar wat wil je dan met je studie? Ja, weet ik veel. Ik wilde die studie doen. Ik zie daarna wel wat er gebeurt. Ook. En we hebben ook allebei de Channel of Cycles. Dus de 42-53. En dat was mijn doel. Mijn doel was die opleiding af. En ik ben best wel in een gat gevallen. Omdat ik daarna eigenlijk erachter kwam dat de hele structuur die voor mij heel goed werkte was in de studieomgeving. En in het bedrijf, ja, dan ben je een soort van aanhangsel. Want niemand heeft meer ogen voor wat jij... Wat ik als designer kwam vertellen. Ik was een soort aanhangsel waar af en toe naar geluisterd moest worden. Waardoor dat helemaal veranderde. Daar heb ik ook best wel moeite mee gehad. En als we het dan over hebben van oké, waar liep je tegenaan? Zijn er bepaalde voorbeelden waarvan je denkt, oké, ja, dit is wel echt een heel erg een derde lijns dingetje. Ook uit je verleden misschien.
Nou, ik heb... ga ik dat vertellen? Ja, ik heb recent... heb ik een zadel verkocht. Ik ben ook zadelpasser. En dat zadel bleek achteraf scheef te zijn. Niet symmetrisch. En ik heb het niet gezien bij... En het was ook heel minimaal, zeg maar. Het was ook moeilijk te zien. Ik heb het pas bij de derde keer dat ik het zadel zag ik het. Toen waren er problemen natuurlijk al. Maar bij de kwaliteitscontrole in de fabriek is het niet gezien. Bij de kwaliteitscontrole bij het hoofdkantoor is het niet gezien. Door mij is het 2 keer niet gezien, pas bij de derde keer. Ja, dan denk ik van, shit, dat is echt zo'n derde lijns ding waar ik dan even niet op zat te wachten. Dat zijn van die niet leuke dingen. Dan denk ik, was ik nou maar geen derde lijn, dan hoef ik niet nu alle moeilijke gesprekken te voeren. Want dan is het wel natuurlijk mea culpa en ik moet oplossen. En dat doe ik dan ook. En dan los ik het ook allemaal op. En dan doe ik ook mijn best voor de klant om het goed mogelijk op te lossen. Maar dat vind ik niet leuk. En dat maakt het wel, en dat heb ik natuurlijk in mijn leven heel vaak gehad, dat dingen... wel eens niet goed gaan. En dan, je wordt er wel heel erg veerkrachtig van om het dan wel weer op te lossen en daarmee te dealen. En dan, nou ja, oké, shit, ik ben ook niet perfect. Het enige wat ik nu kan doen is het verbeteren. Ik heb samen met mijn ex-man 11 jaar lang een architectenbureau gehad. Nou ja, in de bouw gaat natuurlijk altijd wat mis. Wij zeiden altijd, het gaat niet om of dingen fout kunnen gaan, want in een bouwproject gaat er altijd iets fout. Het gaat erom hoe het opgelost wordt. En het is altijd vervelend voor alle partijen. Niemand vindt het leuk, maar het moet opgelost worden. Dus daar ging ik dan altijd voor. En daar ga ik dan nu ook voor. En ik denk dat dat dan weer een stukje vijfde lijn is voor mij natuurlijk. En dit oplossingsgericht. Maar ook het opleiden in de trainingen die ik geef en de coaching die ik geef. Maar dat is natuurlijk wel een... meteen een heel erg uiterste. Hè? Dat heb jij natuurlijk ook met je 1-3, maar ik heb het met die 5-3. Dus die 3 is die gaat experimenteren vanuit ervaringen. Kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En die 5e lijn, die wordt gezien als de expert en de leider. En die lost het allemaal wel even op. En die heeft ook nog een projectiefield waarvan iedereen denkt van... ja, zij lost het wel op. Zij doet het wel even voor me. Mm-hmm. Dat is helemaal niet zo. Ik kan je dingen uitleggen. Ik kan je leren hetzelfde doen. Maar ik ga het niet voor je doen. Ja, dat is natuurlijk best wel tegenstrijdigheid in je design. En dat is lastig te balanceren. En dan baal ik wel eens gewoon. Denk van, als ik maar een 2e lijn, dan kon ik lekker hermit wegkruipen. En dan ging alles vanzelf. En hoefde ik niks te oefenen. En dan wist ik het in 1 keer of zo, weet je wel.
Ja.
Maar dan heb je met je 1-3 natuurlijk ook. Want 1-3 wordt ook gezien als de expert en de investigator die helemaal in detail alles weet.
Nou, en daar gaat het bij mij eigenlijk precies andersom fout. Want jij bent een bewuste derde lijn en ik ben een onbewuste derde lijn. Ik ben super comfortable in mijn eerste lijnsheid. Weet je wel? Ik vind het niet erg om heel veel informatie te verzamelen. Dat ligt me echt heel goed. Dus dat investigator en dat je daar dan tussen aanstekens een autoriteit wordt, waar mensen naar kijken en expert, helemaal prima. Ik leg die fundering. Maar vervolgens, wat ik een beetje eigenlijk vind, en dat hoort erbij, is dat mijn derde lijn, die wil de helft van die shit gaan afbranden. Dus die gaat continu zoeken in wat er allemaal niet klopt. En ik heb ook nog zeg maar channel of judgment. Dus dat gaat ook over dingen verbeteren. Mm. Dus wat klopt
maar
er
niet? Maar het is niet judgment op jezelf, hè, Iske?
Nee, nee, dat klopt. Okay. Tenminste, hè, dat doe ik wel. Maar,
ja, maar dat is niet de bedoeling.
Niet de bedoeling. Nee, precies. Het is een projected channel. Ja. Maar het is wel, zeg maar, ik weet dat ik moet ervaren. Dus bijvoorbeeld tijdens mijn studie merkte ik ook heel duidelijk van, oké, het is leuk dat ik alles weet en alles in de boek heb gelezen. Maar het toepassen in een project, dat was eigenlijk waar ik het meeste leerde. Alleen, dat was een omgeving die gecreëerd werd buiten mijzelf om. En dat was prima, want daar kon, weet je wat, met een team, dan konden we dat prima opvangen. Alleen persoonlijk merk ik dat ik veel moeilijker vind om het echt te gaan doen, zeg maar. Ik zie mezelf niet als een doener. Maar ik heb ook gate 32 in mijn bewuste zon. En de schaduw daarvan is de fear of failure.
Waar zit 32? Die zit in de spleen, toch?
In de spleen, die heb jij ook, ja.
Ja, ja.
Ja. Ja, dus dat is altijd wel een zeg maar, als je het hebt over tegenstellingen in je design, dan is dat eentje waar ik er veel meer last van heb. Dat mezelf niet de ruimte geven om te mogen falen, om het überhaupt te mogen proberen. Dus als ik het probeer, dan moet het bij voorkeur eigenlijk standaard gelijk goed gaan. Maar dat is niet hoe ik leer. Dus dat is voor mij heel, zeg maar, kijk, voor kleine dingetjes, derde lijns dingen, weet je wel, ik ga koken, het gaat weer fout natuurlijk. Weet je wel, ik pak iets met twee handen aan en ik zie eigenlijk al dat het fout gaat, maar ik ga het toch doen en daarna flik ik het op de grond dat ik denk, ja, wat had je anders verwacht? Weet je wel, ik ben een beetje clumsy in die zin. Dat weet
ik. Ja, en heb je dat dan ook in je bedrijf? Waar gaat het dan wel eens mis in jouw bedrijf, in je derde lijn?
Eigenlijk niet zo heel erg, want ik neem daar die ruimte niet.
Oh nee? Ja, jij, dat vind ik ook zo grappig. Jij edit altijd de podcast, hè? Ik heb ook een podcast. Ik zat net te vertellen natuurlijk aan jou voor die tijd, voordat we gingen opnemen. Maar ik neem het in één take op. En ik heb van die oortjes die dan met zo'n, ja, die zitten aan elkaar vast, dus met een draadje. En dan zit het microfoontje, hangt wel eens in mijn kraagje van mijn polo of van mijn sjaal of wat dan ook, als ik in de auto het opnemen ben. En dan heb ik hem niet teruggeluisterd, want ik wil het dus niet horen. Ik denk, so be it, ik hoor het wel als het niet goed is. En dan heb ik altijd, het zijn altijd dezelfde studenten van mij die als bij een van de eerste die podcast luisteren, die dan zeggen, Lin, of bellen of appen, Lin. Het is echt niet om aan te horen, dat kan niet. Dus dan, oh nee, kom nu op, weet je wel zo. Of dan luister ik pas nog en denk, oh ja, dat was inderdaad niet handig. Maar jij bent daarin veel meer perfectionistisch, dat je het helemaal precies goed wil doen, hè?
Heel erg, ja. En dan heb ik voor mijn gevoel al het idee dat ik er heel veel uithaal, hoor. Als in dat ik, weet je wel, vroeger ging je dan alle eens eruit halen, nou, dat doe ik al niet meer. Dus nu doe ik alleen een beetje de begin en een beetje eind. En tussendoor, als er echt iets heel groots verkeerd ging, omdat er iemand aanbelt of whatever, dan haal ik dat er wel uit. Dat vind ik gewoon lekker. Ik vind het ook irritant bij andere mensen. Maar het is wel, zeg maar, als je het hebt over derde lijn in mijn bedrijf, dan zijn het vooral de dingen die nog niet zo heel belangrijk zijn. Dus de eerste keer dat ik ging editen, de eerste paar keer dat ik ging editen, toen was ik, zeg maar, had ik een podcast van meer dan een uur. En toen was ik 3 kwartier aan edit kwijt. En dan niet 3 kwartier aan tijd, maar 3 kwartier van het verhaal. En dat was mijn eerste.
Ja, dat is niet 3 kwartier aan tijd, dat is 3 uur aan tijd.
Precies,
of zo.
Precies. Ja. En die was ik kwijt. En toen dacht ik echt, godverdomme. Ja, oké, derde lijntje.
Ja.
Maar verder denk ik dat het in mijn bedrijf niet zo super veel voorkomt. Ook omdat ik wel, meestal nog achter de schermen. Dat ik dat al oplos voordat het naar buiten komt, zeg maar. Maar ik ben wel knetter perfectionistisch en dat beperkt mij ook. Dus dat is wel.
Ja, dat heb ik dus helemaal losgelaten. En toen ik dus die podcast begon, dus net iets meer dan een jaar geleden nu, toen heb ik mezelf eerst gezegd, we gaan eerst 100 afleveringen opnemen. En dat doe ik alleen, want ik weet dat ik leer door te doen. Dus ik heb in ongeveer 106 dagen 100 afleveringen opgenomen. Echt aan één stuk door, iedere dag gewoon een aflevering online gezet. En ik denk dat de eerste 80 afleveringen, toen ik die op had genomen, luisterde ik er 6 mensen mee. Ik denk, wat doe ik dit? Maar het is echt zo van, ik had online ergens gelezen, je hebt 100 afleveringen nodig om je stem te vinden. En ik dacht, ik ben een derde lijn, dus ik heb er misschien wel 200 nodig. Maar ik moet het gewoon doen, ik moet gewoon. En ik heb ook nog een open throat, dus waarom ben ik überhaupt hier aan het opnemen? Dus, dus ik heb het gewoon gedaan. En ik heb wel momenten gehad dat ik dacht, nou, ik weet echt niet meer wat ik moet zeggen. Maar dan moet ik het loslaten en dan ratel ik en dan vertel ik gewoon. En dan komt er uiteindelijk dan nog best wel een grappig verhaal uit of zo. Ja. En dan ga ik het dus ook niet terugluisteren, want dan gaat niet goed. Dus ik heb die eerste 100 afleveringen heb ik voor mezelf gewoon gezien als een experiment. Dus ik heb mijzelf, aan het publiek ben ik aan het experimenteren geweest. Mm-hmm. En ja, het heeft toch wel gewerkt. En het grappige is dat mijn eerste aflevering, ik weet niet of dat bij jou ook is, maar die heeft dus de meeste downloads.
Mijn ook. Ja, mijn ook.
Ik heb nu een intro opgenomen voor die eerste 5 afleveringen heb ik die gezet. Van, dit is mijn eerste aflevering. Het is hartstikke leuk dat je me hebt gevonden. Maar ik zou je adviseren om te beginnen met de meest recente. Want dan, ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is mijn eerste keer iets is meestal niet mijn beste. Dus ik zou je adviseren om met de laatste te beginnen. En toch wordt het meest beluisterd.
Ik moet altijd zo lachen als mensen dat ook zeggen met pannenkoek. Weet je wel, de eerste pannenkoek is altijd zeg maar een troep. Dat ik denk, hoezo is jouw eerste pannenkoek een troep? Mijn eerste pannenkoek is fucking awesome. Ik snap
het. Ja, mijn ook. Maar dat is, ik ben koningin van de pannenkoeken. Nee, die heb ik vaak genoeg geoefend.
Ja, precies, dat is zo.
Dan is je pan niet heet genoeg.
Ah ja precies, ja. Ja, okay. Ik weet ook niet hoe mensen dat voor elkaar krijgen, want bij mij, mijn eerste pannenkoek gaat al helemaal goed. Nee, maar inderdaad, bij mij is trouwens mijn tweede aflevering die het meest geluisterd is. Dus ik heb hem nu kort geleden niet teruggeluisterd, moet ik zeggen. Maar ik doe alles in gesprek met anderen. En dat scheelt natuurlijk de wereld. Tenminste, dat is waar ik beter tot uiting kom dan in mijn eentje. Want in mijn eentje, dan ga ik in mijn hoofd zitten. En dan, ik bedoel, ik weet niet of je de aflevering over het keelcentrum hebt gehoord. Maar daar hoor je dat.
Ja, ik vond het prachtig. Ja. Ik vond het heel mooi. Ja, want dit is, voor mij, ik heb natuurlijk ook een open throat. Dus voor mij is het heel herkenbaar.
Ja.
Maar ik moet me... ik neem het liefst in de auto op. Want dan zit ik in mijn eigen bubbel. En dan kan niemand me eigenlijk echt storen. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon praten. En omdat ik dan ook op het verkeer moet letten, kan ik niet te veel in mijn hoofd gaan zitten denken, oh, ik moet dit nog zeggen, ik moet dat nog zeggen, ik moet een lijstje bijhouden, ik moet die punten allemaal noemen. Dus ja, als ik in mijn hoofd ga zitten, dan lukt het niet.
Snap ik wel, ja. En als, als we het hebben over bedrijven en falen en dat soort dingen, heb jij een grote business fuck-up? Waarvan je denkt, oké, dat is...
Linda's lab.
En wat maakte dat zo'n grote fuck-up dan? Wat werkte er?
Nou, ik had hem eigenlijk... ik had toen mijn baan opgezegd. Dacht ik heb in no time heb ik nieuw werk. Want ik had die baan had ik ook heel snel gevonden, via. Maar dat was dus niet zo. Dus toen dacht ik, nou ja, wat kan ik dan? Wie ben ik dan? En dus toen heb ik Linda's lab opgezet. En de grootste fuck-up was dat ik dus vergeten ben... de laatste... Ik heb hem opgezet en toen heb ik toch vlak nadat ik hem opgezet had, heb ik een baan gekregen. En toen heb ik het eerste kwartaal wel aangifte bij van de belasting gedaan, maar het tweede kwartaal niet. En toen had ik hem alweer opgezet. En dat was ik gewoon helemaal vergeten. En wat doet de Belastingdienst dan? Die zegt gewoon, ja, nou, je hebt genoeg verdiend, betaal eens maar €5.000. Nou, dat is mijn grootste fuck-up. Want toen zat ik natuurlijk zei, ja, maar ik heb helemaal niks verdiend met het bedrijf. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb niet eens één factuur de deur uit gedaan. Hoezo €5.000 btw-afdracht? Dus daar moest ik wel even praten als brugman om dat op te lossen, zeg maar. Ja, dat was even een beetje zweten. Dat was niet leuk. En we hebben ook brieven in naam van de koning gekregen. Dat zijn dan, ik weet niet of je het ooit een rode envelop van de Belastingdienst hebt gekregen, maar dat is niet goed.
Nee.
Dat staat erop in naam van de koning. Ja, het dwangbevel in naam van de koning. Toen dacht ik, oké, dit is mijn grootste verkoop. Die moet ik niet meer hebben. Dus dat was mijn bedrijf nummer 2. Mijn eerste bedrijf heb ik 11 jaar gehad samen met ex. Twee bedrijf. Dat was Linda al. Geen falikant mis. Terwijl ik helemaal niet echt er iets mee heb gedaan verder. En mijn derde bedrijf is dus het eerste wat ik heb gedaan. Nu dat is dit, Linda Hofman Training en Coaching. Zei ik moet een boekhouder hebben. Want ik wil niks meer met belastingen van doen hebben. Laat iemand die daarvoor geleerd heeft mee bezig gaan. En ik ga daar niet weer met mijn derde lijn mee experimenteren.
Ja. Nou, en dat is wat dat betreft wel, als je dat zo uitlegt, dan denk ik, oh ja, dit zijn wel echt dingen waar ik vooraf heel veel onderzoek naar doe. Dus ik denk dat ik heel veel van mijn leerproces eigenlijk tussen aanhalingstekens wegneem door heel veel onderzoek te doen. Dus al die belastingdingen. Ik snap dus nooit dat mensen dat soort dingen niet, zeg maar, ja, misschien heb ik het toch ooit ergens geleerd als derde lijn, waardoor ik dat nu allemaal overdadig uitzoek, zeg maar.
Ja, of je hebt het een keer bij een ander gezien, dat kan natuurlijk ook.
Ja, nou, en dat vind ik wel grappig, want die derde lijn, wat dat betreft, toen ik begon met readings geven, was eigenlijk ook niet uit mijn eigen, dat had ik ook niet zo bedacht. Ik dacht, readings geven, nee joh, doe normaal, is toch niks voor mij. En een vriendin van mij die zei, nou, maar ik heb al wel je eerste klant, dus probeer het toch maar. Je moest toch experimenteren? Toen zei ik, oké, is goed, we gaan het gewoon proberen. En toen bleek het eigenlijk hartstikke leuk. Maar ik heb zoveel geleerd door readings te geven voor anderen, omdat ik letterlijk niet eens alleen mijn ervaring, maar ook ervaring van anderen verzamel.
Ja.
Waardoor ik op die manier ook leer. En ook dat ik denk, oh ja, dit is dit. En dan komt er iemand voorbij die dat, zeg maar, mijn conceptie van dat onderdeel, zeg maar, conceptie, perceptie van dat concept. Conceptie.
Hallo,
de perceptie, van dat onderdeel helemaal op z'n kop gooit. Waardoor ik denk, en dan moet ik weer bijsturen. Dus in die zin heb ik wel superveel geleerd van de readings en zo. Ik zit aan te denken, heb ik een grote business fuck-up? Wat is mijn grootste business fuck-up? Ja, ik denk dat het vooral dingen zijn die ik eigenlijk wel zie aankomen. Dat ik denk, ja, ik weet eigenlijk dat dit niet handig is, maar ik ga het toch doen. Dus dingen als mijn readings openzetten. Terwijl bij bijvoorbeeld Loenistad, ik ging daar helemaal naar de tering. Ik had zoveel te veel aanvragen. Ik heb mezelf helemaal niet beschermd. Toen dacht ik ook, ik ga eens proberen, bij name van een experiment, om te kijken of ik er 3 op een dag kan doen.
Ja, hoeveel kun je er doen op een dag?
2 is gewoon gezellig, is gewoon fijn. 3, ik denk ondertussen dat het nu ook wel lukt, maar vorig jaar met 3 ging ik echt over de kop, dat ging echt niet.
Nee.
Maar toen waren mijn readings nog zwaarder, toen wist ik nog minder goed wat mijn... Nou, dat is trouwens wel een goede fuck-up en een goed derde lijnsproces. Mijn klanten die ik aantrek, want ik heb ook wel mensen gehad in het begin die zeiden, oh ja, ik ben eigenlijk veel te nuchter hiervoor, en dat ik ze dan moest gaan overtuigen. Oh mijn god, dat was echt dramatisch.
Ja.
Of mensen die eigenlijk helemaal niet willen reflecteren. Die heb ik ook allemaal afgestoten. Die komen nu ook niet meer. Dat was echt trial and error om erachter te komen hoe ik nou het leuk vond om een reading te geven. Want ik vond het superleuk, maar het kostte me zo terror veel energie. En dat is echt een stuk wat een lichaamservaring was en niet een mindervaring. Want ik kan nog steeds niet helemaal pinpointen wat nou het probleem was.
Nee, maar hoe komen mensen dan bij jou die vinden dat ze er eigenlijk te nuchter voor zijn? Hoe komen ze bij jou? Heb jij het dan geïnitieerd?
Nee, ik denk dat het komt omdat het ze toch wel trekt. En een van die mensen die is nu, wat is het, 1,5 jaar later of 2 jaar later, ook weer in Human Design gedoken. Dus ik denk dat ik gewoon een eerste... gooi was op iets anders. De eerste aanraking daarmee. En omdat ze mij kenden, of mij als persoon leuk vonden, dacht, oké, nou, ik ben wel benieuwd. Op die manier, ja. Ik weet niet.
Misschien waren je prijzen misschien ook nog lager?
Ja, mijn prijzen waren sowieso veel lager, ja. En misschien stond ik er zelf ook nog te onzeker in. Dat trek je ook aan natuurlijk.
Ja, ja. Nou, een ander derde lijns dingetje wat ik altijd doe, en dat doe ik ook heel bewust, is ik heb natuurlijk, omdat ik werk met reactieve paarden en met mensen met angst, en als de ruiter angst heeft neemt het paard dat over en dat is een wisselwerking. Ten eerste heb ik een intakelijst. Als mensen bij mij gaan lessen, moeten ze die invullen. En ik zit nog een beetje te twijfelen in hoeverre ik daarin ook hun human design op vraag. Soms durf vragen, soms nog niet helemaal. Maar met die intakelijst, dan heb ik al natuurlijk vrij goed een beeld van wat de probleemstelling is die ze vragen. En dan tussen de regels door weet ik al waar het misgaat dan vaak. Maar ook op het moment dat ik dan bij het paard sta, wil ik altijd eerst zelf even alleen in de bak met het paard even kijken hoe die reageert. Even kijken hoe die reageert op verschillende hulpen, verschillende oefeningen. Want niet ieder paard doet het even goed op de oefeningen. En in mijn e-book geef ik natuurlijk wel een paar standaard tips. Maar er zijn altijd paarden waarbij die eerste tips die ik eigenlijk altijd zeg van doe dit eerst, maar dat dan net niet werkt. Dus dat wil ik altijd zelf eventjes voelen en proberen. En dan fysiek ook met het paard in de bak even...
Heb je dan ook bijvoorbeeld dat zij iets vertellen over je paard, over hun paard, en dat jij denkt, gaan we eerst even voelen.
Mm-hmm.
Dat je het zeg maar allemaal niet on face value aanneemt.
Ja.
Dat je het eerst even zelf wil proberen.
Ja, ik had een online student en die, die appte mij van, Linda, ik kom er niet meer uit. Ik weet het niet meer. Ik denk dat ik er maar ga verkopen. En toen zei ik, nou, is dat niet een hele grote stap? Heb je dit al geprobeerd? Heb je dat al geprobeerd? En waarom lukt het dan niet? En toen dacht ik van, ja, ik geloof het niet helemaal. Dus er moet toch een ingang zijn? Dus toen heb ik op een gegeven moment tegen gezegd, weet je wat? Als jij zo desperaat bent dat je denkt dat je paard moet verkopen. Dus ik zei, weet je wat? Ik kom bij je langs. En toen ben ik echt ook op mijn kosten naar haar toe gereden. Uiteindelijk heeft ze benzinekosten betaald hoor. En ik heb daar dus geprobeerd van, is er echt niks? Waar gaat het mis? Wat gaat er mis? En ik zag waar het mis ging. Het was ook echt een merrie die geen ruimte voor fouten liet. Want ik was goed met haar bezig en ik maakte één misstap. Ik zette één keer een voet naar achter waar die naar voren had gemoeten. En zo, dus de paarden reageren heel erg op lichaamstaal. En ze viel me aan. Want ik kon het natuurlijk wel afweren op dat moment. Maar ze stond echt op de achterbenen en wilde met de voorbenen mij te grazen nemen. En dat was het moment dat ik dacht van ja, je moet haar verkopen. En dat heb ik ook toen tegen gezegd.
Ja, nee, maar daar moest je dus wel eerst even voelen van ja. Oké, het is leuk dat iemand zegt dat er niks meer aan te doen is, maar let me try it first.
Ja, ja. En ja. Dat heb ik ook gezegd. En nou, zij was natuurlijk super blij dat ik daar zo eerlijk over was. En dat, want ze zag het al niet meer zitten. Ze heeft nu een nieuw paard gekocht. En ja, het gaat super goed.
Ja, ja, ja. En als we het hebben over derde lijn, dan hebben ze het ook altijd over bands made and broken. Hoe herken jij je daarin? Want ik vind dat altijd een beetje een lastige.
Hoe vaak heb jij je Instagram er al uitgegooid?
Echt niet. Nooit.
Oh, toen ik begon met mijn podcast vorig jaar. Toen heb ik eerst de maand augustus helemaal social media vrij gedaan. Om ook om te kijken van welke kanalen vind ik überhaupt nog interessant.
Maar heb je hem dan echt verwijderd? Of?
Dat heb ik dus. Eerst heb ik zo'n maand helemaal gestopt. En na die maand ben ik gaan kijken welke wilde ik weer hebben. Dus ik heb LinkedIn eruit gegooid. Ik heb Facebook er toen uitgegooid. Die heb ik inmiddels weer terug trouwens. Maar toen heb ik echt wel een dikke jaar Facebook eruit gegooid. Mijn hele bedrijfspagina, alles weg. Alles weg. Dat is echt derde lijntje. Maar ook Instagram. Helemaal niks gepost per maand. En wel natuurlijk iedere dag toen. Ik begon toen met die 100 dagen podcast. Dat ben ik in juni mee begonnen vorig jaar. Dus ik had wel iedere dag podcast. En ik schreef wel blogs. Maar met social media heb ik ook echt helemaal gestopt. En ik ben al in mijn leven al een aantal keer eerder helemaal weg geweest van Facebook. Ik denk al dat dit de derde keer was. Dat ik mijn persoonlijke account helemaal heb opgeheven. En ik heb wat ik dan daarna heb gehouden als social media was alleen nu de laatste keer was Instagram en ik heb Pinterest wel gehouden want dat verwijst nog naar mijn oude blog maar dat oude blog gaat er nu ook uit dus zo kan ik wel dat soort dingen bonds made and broken ja. En ik kan ook heel goed vriendinnen lange tijd niet zien. En als we elkaar dan weer zien, is het alsof het gisteren was, zeg maar.
Dat heb ik ook. Dat heb ik wel ook inderdaad. Ik heb ook met bepaalde vrienden bij mij. Ik heb altijd een vriendin, soort van, die ik elke dag spreek. En die verandert wel. Dus om de zoveel jaar, dan wordt het iemand anders, zeg maar.
Ja.
Dat heeft meer met de ander te maken dan met mij, moet ik zeggen. En dat loopt dan zo, dat is helemaal prima. Maar ik heb dus helemaal niet dat ik al die shit helemaal verwijder. Ik heb wel dat ik af en toe gewoon even geen zin heb in Instagram. Maar dan ben ik er wel, maar dan ben ik gewoon aan het gluren. En dan ben ik zelf niet actief.
Ja.
Maar ik heb niet echt dat ik echt afstand neem. Ik heb wel bijvoorbeeld als mijn vriend bijvoorbeeld een paar dagen weg is. Dan heb ik wel dat ik weer moet opwarmen. Dat wel. Dus als hij echt een paar dagen weg is, dan verbreek ik blijkbaar ergens energetisch die band.
Mm-hmm.
Omdat ik, weet ik veel, geïrriteerd ben dat hij niet thuis is. en dan als hij terug is, dan is hij helemaal van wee, hoi. En ik denk dan, hoi, ik moet even weer aan je wennen.
Ja, precies. Oh ja. Nou, als je het over relaties hebt. Ik heb natuurlijk, ik heb behoorlijk rondgescharreld in mijn studententijd. Ik heb heel veel relaties gehad en weer verbroken. Die tijd, ja.
Ja, nee, ook dat heb ik niet gehad. Ik ben een serial dater eigenlijk. Ik ben sinds mijn 17e eigenlijk niet echt meer single geweest.
Echt waar? Ja. Nee. Ik heb wel natuurlijk inmiddels mijn tweede huwelijk. Mijn eerste huwelijk heeft wel 13 jaar geduurd. En als het dan serieus is, dan ben ik ook wel serieus. En dan ga ik ook wel helemaal voor.
Mm-hmm. Ja, dat heb ik ook.
Ja. Maar dan ben ik ook loyaal. Maar op het moment dat het klaar is, is het klaar. En dan gaat de knop ook om.
Hmm.
Dus dan is het boek dicht.
Ja.
Ja.
Ja, dat snap ik. Als je naar je design kijkt.
Ja. Als je dat zag, als je naar mijn design kijkt, ja?
Ja. Ja, ik denk... Dat kan wel eens bij de 40-37 zitten.
Oh ja, ja, ja. Ja, oh, die... Ik heb dus één keer een reading gehad van Jenny Crowther. Ken je haar?
Nee.
Oké, okay, die doet dus samen met de Human Design Coach doet je de Transit podcast iedere maand.
Oké. Okay. Nee, kijk ook
de transits van de planeet. Maar goed, die had het inderdaad over de 40-37. En dan wijken we natuurlijk heel even af van het derde lijns verhaal. Maar ik had me helemaal niet zo door. Want ik heb dus een emotionele autoriteit. En ik heb zowel de 59-6 als de 37-40. En dat zijn beide hele vlakke emotionele waves, zeg maar. Ze zijn niet zo heel heftig. Totdat er een hoogtepunt bereikt is of zo. Of een...
mm-hmm. En dat... Ja, dan crasht hij. Yeah.
Ja, dan crasht hij. Maar hij gaat niet zo omhoog. Ze zeggen wel, hij gaat zo omhoog, maar dat is niet zo. Want hij gaat zo en dan poek. En dan opeens is het een piek. Maar dat komt eigenlijk niet eens zo door... Ja, het is ook echt alsof er een vulkaan uitbarst dan. En dat, ik merk dat 59 is het ook. En volgens mij is de 55 heeft het ook. Een beetje. Het zijn allemaal die tribal waves. Die zijn allemaal vrij vlak. Die zijn niet zo heel heftig. Maar wat voor mij merk, wat ik merk daarin, is dat ik goed voor mezelf moet zorgen.
Mm.
Op tijd naar bed, goed eten en niet te veel doorlopen op mijn willpower, zeg maar. Mijn tandvlees. Yeah. Want ik kan altijd door op mijn tandvlees. Dus... Dat is het, hè, als je die will center hebt. En dan, als ik dat kan doseren en voor mezelf de juiste balans kan vinden, dan gaat het goed. Dus ik heb wel al meerdere keren, dan terug naar de derde lijn, geëxperimenteerd ook met de weekindeling. En nu doe ik de weekindeling voor mij, zeg maar, op basis van de planeten. Dus maandag is moon, hè, de maan. Dinsdag is Mars. Woensdag is Mercury. Donderdag is Jupiter en vrijdag is Venus. Dus zo, en naar aanleiding van de planeten...
Thematiek.
De thematiek van die planeten richt ik dan een week in. Dus ik begin niet maandag volle bak. Maandag is voor mij een dag waarin ik op kantoor ben, blog schrijf, een podcast opneem, mijn nieuwsbrief eruit stuur, een welke nieuwsbrief ook nog wel eens op woensdag doe, mm-hmm. Mercury, hè, of ook nog wel eens op vrijdag, Venus, dat is een beetje afhankelijk. Maar dat is voor mij meer een dag om op gang te komen, een beetje te reflecteren op de week, wat ga ik doen, te plannen, vooruit te plannen, zeg maar. Dat is echt de maan. En dan op dinsdag, als het Marsdag is, is actie in de taxi, hè, met Mars. Dus ik geef les op dinsdag. Op woensdag is Mercury is heel erg van de communicatie. Dus
communicatie, ja.
Dus dan geef ik mijn masterclass of ik geef ook les. Of ik ga zadel passen, dat doe ik ook op die. Dus ik plan mijn... En op donderdag, dat is Jupiter, dus heel erg growth, expansion. Dus dan kijk ik altijd naar mijn analytics en zo. Kijk ik op... donderdag. En ik ben nu nog even kijken wanneer ik mijn administratie doe. Ik doe dat toch het liefst op maandag. En eerder dacht ik nog van, zou ik dat dan op donderdag ook doen? Maar dat, zo ben ik wel aan het experimenteren. Dus als ik mijn afspraken inplan, plan ik die altijd van dinsdag tot en met donderdag. En ik maak een enkele uitzondering soms naar vrijdag toe. En ik heb één.
En wat is, waar staat Venus voor? Wat voor dingen doe je met Venus?
Venus is meer het zelfliefde. Tijd voor jezelf, me time. Dus ik plan bijvoorbeeld een buitenrit voor mezelf in met mijn eigen paard op vrijdag. Net ben ik nog wel met paarden bezig. Maar... En ik heb één student die komt dan vanuit Rotterdam iedere 2 weken naar mij toe. Dat is de andere kant van het land. Met paard. En na de les rijd ik dan met haar een buitenrit. Want ze kent de omgeving niet. Dus dan combineer ik dat zo. En dan heb ik, ondanks dat ik hem eigenlijk... Geen lesgeven nog... vrijdag. Dan kan ik dat
beter, toch
Ja, het is ook een beetje afhankelijk van wie het is natuurlijk. Maar
ja. Oké. Okay. Even een laatste vraag. Want ik ben een derde lijns body. Want ik heb een 1-3, dus ik heb hem onbewust. Ik denk dat ik het terugzie in de clumsiness af en toe. Dat ik wat onhandige dingen kan doen. En dat ik denk, ja, natuurlijk gebeurt dat. Hoewel ik nooit... Ja, ik heb 1 keer wat gebroken in mijn leven tot dusver.
Ja.
Dus dat valt wel mee. Hoe clumsy ben jij fysiek?
Ik heb geen gevoel voor ritme.
Maar heb je ook dat jij dingen als struikelen en onhandig
gaan? Nee, dat niet echt. Dat?
Nee.
Nee, maar het kan wel eens lomp zijn. Onbewust. En ik ben natuurlijk vrij lang, want ik ben 1,82. Dus ik ben niet zo kleintje. Dus dat ons mijn leeftijd even te lang zijn. Maar ik ben niet zo struikel niet zo snel, zeg maar. En ik ben natuurlijk... ik sta heel veel op mijn benen in een zandbak of buiten in het bos. Dus ook qua struikelen ondergrond, ja, dat kan niet echt met reactieve paarden.
Oh, trust me.
Ja, nou ja. Niet helemaal natuurlijk.
Dat leer je af.
Ik heb één keer, dat is wel een grappige anekdote. Ik heb op mijn andere blog heb ik een patroon staan van hoe je voor jezelf je rijrok maakt. Hè. Vroeger reden ze natuurlijk met van die lange jurken en rokken. Die kan je dan op het paard kun je ook nog aan. En om in de winter je benen warm te houden, is het fijn om een wollen rok over je paardriprok heen te doen. Maar dan moet je een splits hebben voor en achter of een heel lang. Nou, ik had zo'n rijrok aan. Hele inleiding naar het verhaal. En ik met al mijn winterkleding. En ik wil van mijn paard afstappen. Ik zat er zonder zadel op. Maar dat deed ik dus een beetje onhandig. En ik bleef hangen op de een of andere manier met die rijrok. En het zat allemaal in de weg. En toen lazerde ik natuurlijk achterover van mijn paard af. Terwijl ik niet eens
dat klinkt zat.
En dan lig ik daar wel gewoon lachend op de grond in mijn paard. En ik denk van ja, gaat lekker, Lin. Dat zijn wel dingen die me af en toe gebeuren. Maar echt... over het algemeen niet, maar af en toe is het zoiets gebeurt wel, ja.
Ja, nou dat is ook zo, vind ik ook wel een derde lijns verhaal inderdaad. En vooral er ook zelf om kunnen lachen, dat je denkt, oké, maar wat had je nou eigenlijk verwacht?
Ja, een stalgenoot die er dan omheen staat kijken van, gaat lekker?
What the fuck?
Ja.
Nee, precies. Nee, dat is ook wel zo. Ik moet ook altijd wel lachen, omdat de derde lijn die ziet altijd wat er niet klopt. En die probeert overal gaten in te prikken, zeg maar.
Ja.
Maar ook wel met humor. Dus humor heb je nodig om resilient te kunnen zijn. Om het allemaal te kunnen dragen. Want anders word je gestoord, denk ik.
Ja.
Heb je nog een laatste tip voor derde lijn? Dat was dus niet mijn laatste vraag. Dit wordt mijn laatste vraag.
Niet een tip. Maar ik wilde wel iets over zeggen. Wat er in namelijk... kijk. En nu zit ik er te veel over na te denken. En nou is die weg. Oh. Die derde lijn, die is... nou weet ik er. Jij zei, de derde lijn ziet wat er niet goed gaat. Ik zie dus heel erg wat er in de paardenwereld niet goed gaat. En ik heb natuurlijk ook mijn vijfde lijn. Die is heel erg oplossingsgericht. En die wil het allemaal iedereen uitleggen hoe het beter kan. Maar de derde lijn die ziet wat er niet goed gaat als een generator, is ook wel heel lastig. Want mensen horen je niet als ze je niet willen horen. Dus je kan nog zo zien wat er niet goed gaat. En je kan ook nog de oplossing hebben als een vijfde lijn. En eigenlijk als een eerste lijn kun je ook door middel van je onderzoek weet je ook wat er wel werkt en hoe het zou moeten. Dus dat vind ik nog wel heel, heel lastig. En ik moet me dus zelf heel erg afschermen van wat andere mensen doen om niet gefrustreerd te raken, omdat ik weet, oh jongens, dit kan echt zo makkelijk opgelost worden. Doe het nou niet zo.
Mm-hmm.
Daarom volg ik ook maar heel weinig mensen op Instagram, bijvoorbeeld. En ik kijk ook geen televisie meer, al 6 jaar niet meer. omdat ik dat, politiek frustreert me ook vreselijk.
Denk oh, yeah.
Ik heb hetzelfde verhaal, alleen andere poppetjes. Ik kan het iedere 10 jaar opnieuw doen. Maar ik wil dat helemaal niet meer zien, want het frustreert me.
Ja, dat kan me voorstellen. En dat is eigenlijk ook wat projectors zullen hebben. Dus projectors die zien wat er allemaal beter kan en hoe het anders kan. En vervolgens niemand die naar ze luistert, tenzij ze worden uitgenodigd. En dat is met een undefined throat, is dat hetzelfde verhaal.
Ja. Dus dat vind ik ook in mijn bedrijf nog best wel lastig. En mijn bedrijf is toevallig een 1-3.
Leuk.
Hetzelfde cross of consciousness.
Precies
de omgekeerde. Ja.
Ja.
Ja, dus het heel mooi om dat te zien. Maar ja, ik vind het nog best wel lastig om dat dan ook in je bedrijf zo te doen. Dat mensen naar je toe komen en je vragen om een oplossing.
Ja. Ja. Nou ja, in die zin is het natuurlijk ook interessant om wel te, zeg maar, als derde lijn ben je hier ook om te verkondigen wat er niet werkt en waar je fouten kan maken. Dus dat merk ik wel heel erg, dat ik mensen heel erg behoed voor fouten die ik al heb gemaakt. Dus dingen met dit programma, dat mensen zeggen, oh ja, en ik ga ook een podcast beginnen en ik ga het editen. Dat ik zeg, oké, maar zorg dat je dit en dit en dit en dit.
Ja, precies.
Want anders krijg je zus en zo.
Ja.
Of iemand die een podcast, of iemand die een gesprek gaat doen met iemand die heel veel volgers heeft. Dat ik zeg, oké, maar behoed je voor het feit dat je omvergeslagen kunt worden met de hoeveelheid aandacht. Omdat iemand met een groot account je nu deelt, weet je wel. Hou daar rekening mee. Gewoon een beetje. Dus dat is ook wel wat een derde lijn kan doen. Dus misschien is het als je je eigen, ja, deelt wat je eigen vak op zijn, dat daar ook ruimte voor komt dat mensen je ook weten te vinden of zo. En helemaal, je bent de vijfde lijn, dus qua oplossingen zullen ze je sowieso wel vinden, denk ik.
Ja, maar ik vind het een lastige combinatie. Dat is het, die balans tussen aan de ene kant de leider en opleider zijn en daarin je expertstatus hebben en aan de andere kant zelf ook nog aan het experimenteren zijn.
Ja, ja. Nou ja, en dat is, ik snap dat het lastig is voor.
Ja.
Juist, ik zou het wel lastig is, vooral vanuit die vijfde lijn projectie ook. Omdat zij denken, oké, zij gaat het voor mij oplossen.
En ja, in de dat alles, is, ja.
Precies, alleen dat is niet helemaal, ja, je gaat het wel oplossen. Alleen dat gaat wel even 5 keer fout.
Ja, nou ja, fout. Het is ook niet altijd fout. Soms is het ook gewoon even een beetje voelen, een beetje proberen. Maar ja, het is voor wel belangrijk als je een derde lijn hebt om de juiste klanten te vinden. Die daarbij passen. Die het leuk vinden om met je uit te zoeken.
Ja, nou, en dat is het zeker. Je mag, zeg maar, de ruimte voor die derde lijn, die mag je zelf creëren. Mm-hmm. Maar die mag je ook bewaken.
Ja.
Want anders ga je in perfectionisme.
Praat je tegen jezelf?
Ja. Valt het op?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, mooi, hè?
Ja, maar dat is wel, wel belangrijk. Voor vijfde lijn, 3-5 ook. Kijk, je hebt nog allemaal andere combinaties ook. En,
ja, mijn man is een 3-6.
Oh ja. Oh ja, dat is... Ja.
Ja.
Dat is...
Dus dubbel op of zo in je eerste 30 jaar.
Zo, inderdaad. Nou, dat hoor ik ook wel, hoor. Dat er veel derde lijn zijn die zeggen, oh joh, ik was zo... Dat ze zoveel hebben meegemaakt als kind, dat ik denk, nou, ik ben toch wel blij dat ik dat allemaal niet heb meegemaakt.
Ja, ik heb zoveel meegemaakt, ja. Ja, maar ik heb het ook altijd opgezocht.
Mm.
Ja, ik heb het ook altijd opgezocht. Ik ben ook altijd alleen overal naartoe gegaan. En ik was zo'n metalhead met van die lege kistjes en lege jas en... De grote t-shirts. Dus. Maar ik ben ook op gekke plekken geweest. En dan loop je ook regelmatig dat de verkeerde mannen op de verkeerde plekken lopen. En ik, op zich ben ik altijd de dans ontsprongen. En soms met een beetje meer geweld dan nodig. Zeggen of dan leuk is. Ook daarin ben ik altijd de deur uitgegaan. Ik ging overal alleen naartoe en... Ik ging gewoon en op een gegeven moment had ik een hond en dan ging ik met mijn hond. En ja, daar ben ik ook nooit voor teruggedeinsd, voor bang geweest. Ik heb me nooit als vrouw ook niet gedacht van ik ga niet, ik durf niet alleen of zo. En dat soort dingen heb ik wel altijd gedaan. Ik denk dat ik daarin ook wel een beetje de ervaringen heb opgezocht.
Ja, de resilience hebt opgebouwd.
Ja, midden op de dansvloer in Amsterdamse discotheek bedreigd met een pistool omdat ik niet wilde dansen. En dan elke keer, ja, weet je, hoe oud was ik, 19 of zo. En dan heb ik een bier in zijn gezicht gegooid en me een rechtshoek gegeven. En er kwam opeens de bewaking eraan. Die haalden ze uit elkaar. En ik dacht, oh, dat is opgelost. Ja, zo. Ik denk dat dat ook derlijks dingen zijn. Daar heb ik het... Ja, en natuurlijk ook 2 keer in het buitenland gestudeerd en dat opgezocht. Ja.
Hmm.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dan zijn er toch weer vele smaken van derde lijn, geloof ik. Dat soort ervaringen heb ik dan weer dan niet. Ik hou het lekker bij de klanten.
Dat is niet leuk, hoor. Nee, daarom.
Ik hou het liever bij de wat gewone clumsy dingen.
Ja, precies. En ik hoef mijn eigen kinderen ook liever niet het uitgaansleven in. Ze zijn 15 en 18. Ik denk, nou, blijf je maar thuis. Terwijl ze veilig. Precies. Ga je moeder maar niet achterna. En dan hoef ik me geen zorgen te maken over ze. Ja.
Been there, done that.
Ja. Not a good idea. En de wereld is weer een beetje harder geworden dan dat die toen was. 35 jaar geleden was.
Ja.
20 jaar geleden. Waar ben ik nu? 42, ja. Ja.
Ja, precies. Jij ging gewoon uit toen je 5 was.
Nee, maar vanaf... Ja, weet je, wij mochten natuurlijk al drinken met 16. Ik weet niet hoe het bij jou was. Jij ook, hè?
Ja, bij mij ook.
Dus
ja.
Dat deden we. Met 15. Precies, ja. Denk ik al wel. Ja.
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 Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we kunnen concluderen. Derde lijn is gewoon doen. En,
Gaan met die bananen. Gewoon doen.
Gaan met die bananen.
Ja, ja, ja. Vanuit je strategy en authority. Want dat werkt
altijd. Ja, dat werkt dus niet. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook een experiment op zich.
Oh, dat moet je ook een paar keer tegen de lamp lopen. Ja,
ja, ja, absoluut. Hey, nou superleuk. Dankjewel voor jouw inzicht over jouw derde lijn. En voor de luisteraar. Hier ga ik nog achteraf iets inspreken, want ik heb geen idee wat ik ga zeggen. Dus dat.
Ja.
Tof dat je aan het einde bent gekomen van deze aflevering over de derde lijn. Als je iets leuks of iets nieuws hebt gehoord of iets hebt geleerd, deel dan vooral op social media. Tag mij dan even met alles over Human Design, want ik ben heel benieuwd wat je daaraan hebt. Mocht je denken, joh, ik zou het ook heel tof vinden om hierover in gesprek te gaan. Ik organiseer eens in de zoveel tijd een thee met HD. Dan zal ik een onderwerp afkaderen waar je bij kan aansluiten. Om eigenlijk zo'nzelfde gesprek aan te gaan met anderen die ook in hun experiment zitten en ervaringen te delen. Hou vooral mijn social media in de gaten, want daar gebeurt eigenlijk alles. En daar weet je het eerste wat voor nieuwe dingen ik ga doen. Tot de volgende aflevering.